We gaan het vandaag hebben over onderscheidingsvermogen. En onderscheidingsvermogen is een lastig begrip. En ik zal jullie vertellen wat voor last ik ermee gehad heb, omdat ik zeker weet dat veel mensen die in dezelfde molen zitten. En ik zal ook vertellen hoe ik eruit gekomen ben. Een van de grote dingen is, wat moet ik nou onderscheiden? En als ik in een conflict zit met mensen, of ik zie conflicten met mensen, is er dan een punt waarop ik kan zeggen, nu ligt het niet meer aan mij. Wat er gebeurt vanuit de ander, zijn conditionering, zijn vooronderstellingen, dat houdt het conflict in stand. Dat gaat lijnrecht in tegenover waar twee kijven hebben, twee schuld. Dat gaat lijnrecht in tegen wat ik noem een vorm van spirituele hoogmoed, die in opleidingen de afgelopen 20, 30 jaar, als het ware, waarin we geleerd hebben dat als ons iets niet bevalt, dan ligt het aan ons. En daar moeten we naar binnen gaan en dan moeten we transformeren en dan op een goed moment heb je er geen last meer van. En dat is heel sterk ontwikkeld in een bepaalde groep in Nederland. En daarom is die vraagstelling, is het zo dat ik op een goed moment uitgetransformeerd ben op dit aspect en dat ik denk, ja nee, dat ligt aan de ander en ik moet nu het kwaad in de ander gewoon behandelen. En dat is één. Dat is het nog het meest oppervlakkige. Iets diepere vraag is, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je niet met iedereen tot de gemeenschappelijke waarheid kan komen? Want dat betekent dat we allemaal een eigen belang hebben. Een ik-belang, wat we belangrijker vinden dan dat we samenkomen. En dat is een heel wonderbaarlijk iets. En wanneer is een ik-belang nou reëel? En ook als je het niet eens bent, dan vind ik het van belang dat iedereen zijn belang neerzet. Ik heb dit belang, jij hebt dat belang. En dat wens ik te handhaven. Nou, dan is er nog één vraag. Hoe leven wij met elkaar? Of moeten we elkaar vermijden? Of moeten we maar ophouden met overtuigen? Daar blijft die vraag. Is er nou een gemeenschappelijke waarheid? Waarvan ik zeg, ja, die is er nog steeds. En volgens mij ga ik daar ook niet vanaf. Maar het is het zoeken daarna dat ik dacht, wat zijn nou de criteria om dat te onderscheiden en niet? Nou, dat is één aspect. Of dat zijn een aantal aspecten die, wat ik noem in het horizontale vlak, tussen mensen een rol spelen. In het verticale vlak, die taal is nu in deze podcast ontwikkeld, daarin kwam ik eigenlijk nog voor een groter probleem. Want daarin wordt in alle geestelijke stromingen gezegd dat je geen splitsingen moet aanbrengen. En dat je niet moet onderscheiden. Dat waar het onderscheid begint, waar de splitsing begint, dit is dat en dat is dat, en ik ben mijn mens zijn en iemand anders is een ander mens zijn, en tussen mij en de dingen en tussen mij en de natuur, ja, daar komt de ellende vandaan. Dus je moet het streven om het als één geheel te zien. En daarin, als je het als één geheel ziet, wordt er gezegd dat de liefde en de compassie een steeds grotere rol gaan spelen. Dus daarin wordt duidelijk gezegd, luister eens, streef naar eenheid en maak geen splitsing. En toen dacht ik, toch is dat onderscheidingsvermogen waar ik het over heb, iets anders. Dus ik ben doorgegaan op, wat vind ik dan? En hoe kan ik in het verleden mensen vinden die me daarin bijstaan? Nou, die heb ik gevonden. En voordat ik daarop inga, zeg ik, kijk, ik weet dat ik onderdeel ben van het spel van de dualiteit. De grote dualiteiten zijn ik en een ander, mijn binnenwereld en de buitenwereld, man, vrouw, leven en dood. En ik ben net zo goed als iedereen in die dualiteiten gevangen. En wat is het nou wat onderscheidingsvermogen voor mij betekent als ik dat besef? En dan heb ik een aantal dingen waarvan ik denk, ja, dat komt een richting uit zonder dat ik dingen helemaal vastspijker. Want er zijn genoeg twijfels, maar dan kan ik in ieder geval onderweg. Ik zal het op een aantal manieren benoemen. Wanneer is iemand of iets of een groep verder aan het verdwalen in hun eigen onwetendheid? En wanneer zijn ze onderweg? Waar ik bedoel, onderweg naar eenheid. Op weg met een grote W. Als je steeds verder gaat in het verdwalen in je eigen onwetendheid, dan praat je over lijden. Met een lange ei. In het Engels suffering. Op het moment dat je op weg bent, kom je ook allerlei moeilijkheden tegen. Maar je probeert om die moeilijkheden als het ware in je op te nemen en van een dualiteit, namelijk dat hoort niet bij mij, om daar een polariteit van te maken. Hoe integreer ik dat en hoe leef ik daar verder mee? Bijvoorbeeld met ziekte. Ziekte is niet een kwestie van uitbannen, maar om ermee te leren leven. Dat is een aspect wat nu bij die corona niet naar voren komt. Dat is een manier van zeggen. Waarvan ik denk, oh ja, ja, wacht even. Er zit grijs gebied waarvan ik soms niet weet of ik of iemand anders onwetend is. Maar er is ook wit gebied waar ik denk, ik ben goed op weg. En er is zwart gebied waarvan ik denk, nee, dat klopt niet. Als je bezig bent om de dingen die jou in je dagelijks brood in je leven overkomen, wat als je onwetend bent tot lijden met een lange ei zou zijn, dan wordt dat de suffering, in het Engels wordt dat dan churning. En dat is dat je verbrandt. Dus het stookproces komt op gang, zoals dat ook in de alchemie heet. Dus je bent bezig met een stookproces. En een stookproces ziet er anders uit dan verdwalen in onwetendheid. Probeer daar maar je eigen criteria in te vinden. Maar mijn gevoel zegt dat daar heel veel verschillen in zitten. Het een is open, het ander is dicht. Op het moment dat je met die transformatie of die burning away, het wegbranden bezig bent, dan voel je dat als dat lukt, dat je opgelucht raakt. En daarom wil je dan ook wel mee doorgaan. Op het moment dat iemand verdwaalt, wordt het steeds grimmiger. Wordt het steeds harder, wordt het steeds dichter. En als feitelijk voorbeeld vind ik nu Trump met die bestorming van het Capitool, ervaar ik als een verdwaling. En een steeds verdere verdwaling, waarvan ik hoop dat het nu stopt, maar dat zal wel niet, is dat te keren met inclusie. Oké, jullie horen ook bij mij wat Biden gaat proberen. Dat is voorlopig niet het geval. Dus dan zijn er wel twee werelden. Dat zie ik gebeuren. Nou, om nog een andere manier van zeggen, dus open en dicht. Wanneer ben ik aangesloten op een levensstroom en voel ik een vorm van vitaliteit? En wanneer ervaar ik dat iedereen maar om niets leeft? Zomaar. Alles kan, alles is mogelijk, alles moet toch ook mogelijk zijn. Iedereen moet toch kunnen doen wat hij zelf wil. En daarin zie ik dat mensen zichzelf verliezen. Popconcerten met z'n 50.000 naar Biddinghuizen, met z'n 30.000 naar Pinkpop. En ja, daar is het alsof ze zichzelf overstijgen. Of verliezen ze zichzelf? Nou, precies dit. Overstijg je of verlies je? Dat gaat over, dat is wat je moet leren onderscheiden. Ben je aangesloten op een levensstroom of ben je verder aan het verdwalen? En nu zeg ik het op een andere manier. Heb je nog een verbinding met de levensstroom? Laten we dat op het allerlaatst maar God noemen. Of ben je van God los? En als ik om me heen kijk, is er heel veel van God los. En wat van God los is, laat het leven niet meer door. En dat is wat we de komende jaren tegemoet gaan. Nu 2021, de start. Tot 2024... zal alles wat het leven niet meer door laat kapot gaan. Dus dat betekent dat wij, ieder individu, genoodzaakt zal worden om toch op zoek te gaan naar het onderscheidingsvermogen in zichzelf tussen wanneer ben ik op een weg die passend is bij mij, waar mijn kiel redelijk diep ligt, waar ik dat wat ik tegenkom kan opnemen als zijnde mijn dagelijks brood, wat mij helpt om richting eenheid te gaan. En dan bedoel ik richting vervulling, richting een hart wat open is, richting ja, vervulling. Als je dat doet, is het goed om te doen. En het is ook meestal vanzelfsprekend. Nou, op een andere manier te zeggen, dat heeft een keer een rabbijn tegen mij gezegd, dat haakt aan bij dat laatste. Did God create you for you, or did God create you for him? En die vraagstelling, dat bedoel ik met van God los zijn of niet. En wanneer gaat het een nou in het ander over? Of om het anders te zeggen, wanneer wordt suffering churning? Wanneer haak je aan? Nou, die omkering, wat in iedere geestelijke stroming staat, dat heet de omkering, de terugkeer, de terug naar de bron, terug naar de eenheid, terug naar... Die terugkeer, dat is een wonder. Als je bij jezelf terugdenkt van, hé, wanneer is dat bij mij gebeurd? Dan kan je nooit één ding aantonen. Maar het is zeker dat het een crisis geweest is. Je komt niet op je dode gemak tot een omkeer. Op je dode gemak verdwaal je verder. Dus dat betekent dat waar wij nu in zitten als mensheid een enorme kans is. Het betekent dat als jij een burn-out hebt, dat het een enorme kans is. Het betekent dat deze pandemie een enorme kans is. Hoe? Daar moeten we het verder over hebben. Maar als instelling is dat iets anders dan dat je zegt, hoe krijg ik het voor elkaar om gewoon terug te gaan naar het oude en te blijven doen alsof er nooit iets gebeurd is. Dat zijn andere instellingen. Nou, dit soort denken heeft mij op het begrip onderscheidingsvermogen gebracht op een nieuwe manier. En dat ik zeg, ja, dit is zinvol om te doen. Toen ik zelf tot die conclusie gekomen was, toen ben ik gaan zoeken. Ik hoefde helemaal niet lang te zoeken. Tot mijn echt verbijstering is het zoeken naar het onderscheidingsvermogen zoals ik dat nu weergeef, is 2500 jaar oud. En daar wil ik een aantal dingen van voorlezen. Wat precies aanhaakt bij deze taal. En het eerste waarmee ik begin is niet zo oud. Dat is van 1600 in China. En daar staat, de oude man van heldere sereniteit heeft gezegd, die oude man van heldere sereniteit is een wijze. Die heeft gezegd, er bestaat helemaal niets in de wereld wat niet zowel ware als onware kanten heeft. Ja, dat ervaar ik ook. In de dualiteit is het altijd duaal. Ook de beoefening van de weg zelf kan waar zijn en niet waar. Dus ook als je denkt dat je die weg volgt, kan het toch nog door het ik overgenomen worden. Kan echt. Dan eigen je de weg toe door de persoonlijkheid en dan word je in de meeste gevallen iemand die overtuigt, of een terrorist, of een moordenaar, of iemand die iemand anders vertelt hoe het zit. Zo iemand word je dan. Dus ook de weg, ook het hoogste kan nog waar en onwaar zijn. En dan komt het, dus het is primair van belang voor mensen die studeren om het onderscheid te leren maken. Denk, oké, hier staat het. En dan staat er, het is essentieel dat we het onware in het ware weten weg te zuiveren. Om het ware eruit te peuren. Dus je gaat je niet verzetten. Je vereenzelvigt je met het ware en dan zie je wat onwaar is. En dat is natuurlijk een kunst. Maar dat is waar het op die weg over gaat. Dus ik zal die zin, essentieel is dat we het onware in het ware weten weg te zuiveren. En dan peur je het ware eruit. Dat blijft als het ware over, dat blijft op het ding liggen. Alleen zo is de ware realiteit, want dat is het dan, van totale oprechtheid te bereiken. Het gaat over oprechtheid. Oprecht is in het Chinees dat je een open hart hebt, recht door zee. En dan staat er nog iets wat mij erg gerust stelt. Het onware staat tegenover het ware. Vandaar dat als het niet beëindigd wordt, het ware erdoor geschaad wordt. Dus denk niet dat het onware je niet schaadt. Je kunt er alleen vanaf komen op een bepaalde manier. Dat is door je te vereenzelvigen met je eigen weg. En dan ben je er op een goed moment niet meer bevattelijk voor. Dan word je immuun. Bestrijden helpt niet. In het Chinees zeggen ze dat bestrijden is als het afsluiten van een deur om een inbreker te pakken. Dus dan sluit je de deur om, maar die inbreker moet niet in je huis kunnen komen. En dan staat er dat het echt lastig is. Mensen die niet grote wijsheid hebben verworven, worden beïnvloed en bepaald door valse beelden, door conditionering. En zij verliezen het zicht op de natuurlijke werkelijkheid, realiteit. Voor hen is het onware zoiets gewoons dat het voor hen als waarheid wordt gezien. Nou, Trump, 74 miljoen kiezers. Ja. Wat wij allemaal doen vanuit onze conditionering, hoe wij gezinslevens vormen, hoe wij relaties zien, hoe wij met onze vrije tijd omgaan, hoe de kinderen nu met de laptops omgaan en met de gaming. Het onware is zoiets gewoons dat het voor hen als waarheid wordt gezien. Dus in die zee zwemmen we. Op het moment dat je wat meer bewust wordt, dan merk je hoe lastig het is om het kunstmatige uit je leven te halen. En dan merk je ook dat, ja, wat is nou discipline, wat is niet discipline, wat hoort erbij en niet. En dan moeten ze zichzelf eerst binnen die kunstmatigheid zien te zuiveren. Dus je gaat niet eruit, je gaat niet op de hei zitten of in de Himalaya naar God. Je moet je binnen dat wat kunstmatig is zuiveren. Binnen dat wat niet oké is, moet je een stroom opzetten die oké is. Mediteren, langer of korter, het in je leven integreren. En dat doe je net zo lang tot het andere zich niet meer, tot je het niet meer toe aangetrokken voelt. Dus het is alleen via het bewandelen van die levensstroom dat je van het onware afkomt. En als laatste stond er, vandaar dat het niet nodig is om huis en haard op te geven voor het cultiveren van de weg. Je moet juist in het volle leven staan. In harmonie zijn met het geestelijke licht, omringd zijn door materie en materialisme, zonder dat je je daardoor laat besmetten. Dat betekent niet dat je er geen last van hebt. Dat betekent niet dat je niet steeds het wil overwinnen. Het betekent dat je steeds ziet dat je daardoor geschaad wordt en dat je steeds onderweg moet gaan op je eigen levenspad weer verder. Dit is onderscheidingsvermogen tussen het ware en het onware. En dit is een manier, beschreven door een Chinees van 1600, waarvan ik denk, ja, zo zit het. We sluiten nu dit af en er is deel 2, waarin ik nog verder ga op de bronnen die ik ontdekt heb, waarin over onderscheidingsvermogen gepraat wordt, op een manier die uitnodigend is om je daar verder in te verdiepen. Ja, dat was het voor deze keer.